Welkom bij Radio Maria. Langs de Blauwe Donau.
Een programma van Radio Maria.
Met de steun van Radio Maria Hongarije. Naar aanleiding van het Eucharistisch Congres in Budapest.
Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, welkom in een rumoerig Hongarije, 17e eeuw, verdeeld door een bezetting door de Ottomanen, waarbij vooral het centrum en het zuiden ook echt werden bezet. En daarbij komt dan de reformatie komende vanuit het westen, dat zich verspreidde over het ganse land, waardoor volgens historici tot een 80% van de bevolking zich liet overtuigen. De katholieke kerk dreigde er echt te verdwijnen. Maar God laat zijn kerk niet in de steek en bezorgde het land een grote kardinaal-primaat Pasmani, wiens leven we reeds overliepen. Maar ook Maria doet haar werk. En twee belangrijke bedevaartplaatsen getuigen daarvan. Maar we gaan eerst even een kort bezoekje brengen bij een zekere Janos Kajoni. Ook zeer belangrijk geweest voor het herstel van het katholicisme. Johannes Kajoni werd geboren in 1629 in het oostelijke deel van Hongarije, het Transsylvanische vorstendom, vandaag waar Roemenië ligt. Hij kwam uit een orthodoxe familie, maar werd Rooms-katholiek op de leeftijd van 9 jaar. Zijn opvoeding bekwam hij in de Franciscaanse school, in het 200 jaar oude bedevaartsoord van Sumuleju, Tiochin, die we reeds vroeger hebben besproken. Hij trad daarna binnen bij deze orde in 1655. Janos Kajoni studeerde muziek, taalkunde en wetenschappen. Hij bezat inderdaad vele talenten. Zo wordt over hem vermeld muzikant, folklorist, humanist, constructeur, reparateur van orgels, studies over de werking van geneeskundige planten enzovoort. Hij richtte een eigen drukpers op voor het publiceren van talloze boeken die later tot 200 jaar dienst deden in de kerk en in de Franciscaanse orde en scholen. Een waardevolle steun was het voor het herstel van het katholieke geloof en cultuur. Daar waren gebedenboeken bij, kalenders, homilieën, litanieën, heilige missen, geschiedenisboeken en dus ook over de geneeskundige planten. Ook muziek van andere componisten, als ook meer in de richting van de folklore. Zo publiceerde hij een Cantus Catholici, een eerste katholiek zangboek. Het was een driedelige verzameling van gezangen, 2/3 in het Hongaars en 1/3 in het Latijn. Dit op basis ook van bestaande liederen uit de voorbije 30 jaar, zowel uit katholieke, maar ook uit protestantse bron. Zo bestaat er het boek Temporale, met de gezangen ter gelegenheid van de verschillende feesten door het kerkelijke jaar. Er is het Sanctorale, en het bevat dan gezangen ter ere van de heiligen. En een derde boek bevat gezangen voor begrafenissen, litanieën, vespers, gezangen in het teken van het lijden van Christus, het gewone van de heilige mis, enzovoort. Een boek met vandaag een historische waarde, maar ook zowel op literair als muzikaal gebied. Een ander werk is zijn Codex Cajoni, een verzameling van manuscripten en kopieën van muziekwerken. Het bevat Hongaarse als Transsylvanische stukken. Maar ook muziek van Monteverdi, de Italiaanse barok uit Duitsland zoals van Heinrich Schütz, gekend als de grootste Duitse muzikant uit die tijd. Er zijn ook populaire en folkloristische werken, dansen en liederen, naast de religieuze muziek. Pater Janos Cajoni overleed in 1687 op de leeftijd van 58 jaar. En zijn laatste wens was begraven te worden in een naamloos graf. Opmerkelijk te vermelden is dat vele van zijn werken pas terug naar boven werden gehaald in 1988. Zo waren er werken van hem opgeborgen in een muur van de eetplaats tijdens de komst van de Sovjettroepen op het einde van Wereldoorlog II. Alsook vond men nog werken in de sokkel van een standbeeld van de Heilige Maagd. We gaan even luisteren naar een stukje uit deze Codex Cajoni van voor 1680. En zoals ik al zei bij aanvang van de uitzending, bleef Maria als het ware ook niet bij de pakken zitten in deze zeer moeilijke periode in de geschiedenis van de Hongaarse kerk en het land. En we bezoeken twee bedevaartplaatsen. We wenden ons eerst naar de Hongaarse stad Győr, gelegen in het noordwesten van Hongarije, een 120 kilometer van Boedapest. Maar, om meer uitleg te kunnen geven, moeten we naar het midden van Ierland. In de stad Loughrea, zetel van het bisdom Glonford, waar bisschop Walter Lynch woonde van 1648 tot 1663. Het katholieke Ierland leefde feitelijk onder het gezag van Engeland, die er het Anglicanisme als staatsgodsdienst had ingevoerd. Oorzaak van vele opstanden en geweld van weerskanten. Na een dergelijke zware opstand in 1641 liet de Engelse staatsman Oliver Cromwell de Ieren zwaar boeten en vielen de Engelse troepen Ierland binnen om hardhandig het gezag te herstellen. Uiteindelijk in 1653 was bisschop Walter Lynch verplicht Ierland te ontvluchten. Eerst vluchtte hij naar zijn geboortestad Galway, maar was er ook niet veilig. Zo kwam hij terecht op het vaste continent en verbleef een tijdje in Brussel, waar hij in armoede leefde, om daarna verder door te reizen naar het Oostenrijkse Wenen. Hij nam wel een afbeelding mee van Maria, die ofwel in zijn bisschoppelijk paleis hing, of die hij meenam uit Galway, uit de Sint-Niklaaskerk, vroeger gebouwd met de steun van zijn familie. In Wenen ontmoette hij Janos Puski, de bisschop van het Hongaarse Gyeur, die hem opnam in zijn bisdom voor de pastorale dienst. Hij benoemde hem zelfs later tot zijn hulpbisschop. Deze Ierse bisschop Walter Lynch was zeer geliefd onder de Hongaarse gelovigen, daar hij zo bekommerd was om de zieken en de armen, waarvoor hij zeer vrijgevig was. Hij overleed een 8 jaar later, in juli 1663, na een plotselinge ziekte. Op zijn sterfbed schonk hij het schilderij van Maria aan zijn bisschop als teken van zijn dankbaarheid voor de grote hulp die hij ontvangen had na zijn vlucht uit Ierland. Als herdenking aan deze geliefde Ierse bisschop plaatste bisschop Janos het schilderij boven het altaar van de heilige Anna in de kathedraal van Gyeur. Bisschop Walter Lynch bekwam een graf in de crypte van de kathedraal. Maar 34 jaar na zijn dood, op 17 maart 1697, op Sint Patrick's Day, de nationale feestdag van Ierland, tijdens de ochtendmis van 6 uur, gebeurde er iets merkwaardigs in de kathedraal. De getuigenis van de aanwezige gelovigen werd toen genoteerd. Toen we met velen van ons de mis bijwoonden, zagen we tranen vloeien uit de ogen van de heilige maagd op de afbeelding. Iedereen kwam dichterbij en ook wij begonnen te huilen over onze zonden. De afbeelding werd van de muur gehaald, maar de muur was droog. De tranen vloeiden verder en er verschenen tevens bloedvlekken. Met een propere doek werd de afbeelding schoongeveegd, maar de tranen bleven lopen. Het doek werd later ook ingekaderd en wordt bewaard in de sacristie en ter verering gesteld op mariale feesten. Elke 17e maart komen jaar na jaar duizenden gelovigen op bedevaart. Het schilderij zelf toont een uniek tafereel. We zien het gekroonde kindje Jezus slapend in bed, met gekruiste armen boven de lakens en Maria geknield in aanbidding. Vreemd is wel dat gans deze gebeurtenis in Gyeur pas een 200 jaar later echt bekend werd in Ierland. Het was pas in 1897 dat de toenmalige bisschop van Gyeur, Janos Solko, een brief zond naar het bisdom Glonford in Ierland. En sindsdien bezoeken verschillende Ierse bisschoppen het Hongaarse heiligdom. Maar ook in Ierland werden 2 kerken toegewijd aan de wenende of troostende Madonna van Gyeur, namelijk in Dublin en in het dorpje Fahy van hetzelfde bisdom. Uiteraard ontstonden ook vele kopieën, tot zelfs heel ver, zoals in de Sint-Antoniuskerk in het Canadese Winnipeg. Ook in de stad Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, bouwden Hongaarse immigranten er de Sint-Stefanuskerk. En in 1913 bracht de toenmalige bisschop van Gieur er een kopie van de wenende Madonna. Men spreekt er over de Ierse Madonna van Gieur. In 1996 bad paus Johannes Paulus II lang voor de afbeelding van Maria in de kathedraal van Gieur. Bij de 300-jarige herdenking bracht de toenmalige bisschop van het Ierse Glonford, John Kirby, een bezoek aan het heiligdom, zoals ook in 2001 de toenmalige presidente van Ierland, Mary McAleese. In 2005 onthulden de Ierse minister van Huisvesting en de Ierse ambassadeur in Hongarije, vergezeld van twee priesters uit Ierland, een gedenkplaat ter nagedachtenis van bisschop Walter Lynch. En sinds 2008 wordt er in de stad een Hongaars-Iers cultureel festival georganiseerd met als doel de spirituele en culturele betrekkingen tussen beide landen te verdiepen. Ik stel voor nog een tweede bedevaartplaats op te zoeken. Ondertussen zijn de Ottomanen wel het land uitgedreven na het beleg van Wenen in 1683, waarbij de Oostenrijkers de Turken verdreven en gans Hongarije dan wel in handen kwam van de Habsburgers-dynastie. Helemaal in het oosten van Hongarije heb je tot vandaag het zeer bekende bedevaartsoord van Mariupolis. Het ligt niet zo ver af van de grens met Oekraïne en Slowakije. Het behoort tot de Grieks-Katholieke Orthodoxe Kerk. Maar wat is nu het verhaal hoe alles begon? Op de plaats waar vandaag de huidige basiliek staat, stond een kleine houten kerk. Zoals in de orthodoxe kerken stond in de iconostase, dit is de wand samengesteld met iconen, een afbeelding van de Maagd Maria, geschilderd door een rondreizende schilder. Op 4 november 1695 merkte een boer dat er tranen vloeiden uit de ogen van de Heilige Maagd. Dit gebeurde meermaals met kleine onderbrekingen en stopte op 8 december. Wonderlijk was dat het op sommige dagen zo hard vroor dat het water en de wijn voor de heilige mis bevroren, terwijl de tranen overvloedig bleven vloeien. Na onderzoek door de kerkelijke en burgerlijke autoriteiten verklaarde de plaatselijke bisschop deze feiten als authentiek en bovennatuurlijk. Deze gebeurtenis kwam zeer snel ter oren van de Rooms-Duitse keizer Leopold I van Habsburg, die ook koning was van Hongarije. En hij bracht deze icoon over naar de Sint-Stefanusdom in Wenen, waar je het tot vandaag kan vereren. Vele jaren bleef de plaats waar de icoon zich bevond in de iconostase in het kerkje van Mariupolis leeg. Maar ondertussen werden in Wenen kopieën geschilderd en alzo kwam dan toch een dergelijke kopie terug in de iconostase van het bedevaartkerkje. Maar op 1 augustus 1715 gebeurde plots hetzelfde verschijnsel als in 1695 in het kerkje van Mariupolis. Iets wat met de vele andere kopieën, ook niet met de originele in Wenen, gebeurde. Bijna 200 jaar later, op 3 december 1905 gebeurde dit wonder voor een derde maal. De icoon bevond zich toen in een nieuw gebouwde kerk die er vandaag staat. De tranen vloeiden uit het rechteroog van Maria onafgebroken tot de 19e december en dan nog even de 2 laatste dagen van december. Een zijden sjaal die de tranen opving, ligt onder de icoon. In 1948 gaf paus Pius XII de kerk de titel van Basilica Minor. Paus Johannes Paulus II bezocht het heiligdom in 1991. In 2005, na een herstelling van de icoon, werd het door de Hongaarse kardinaal plechtig gekroond en schonk paus Benedictus XVI het de Gouden Roos. Mario Poots werd dan ook uitgeroepen tot het nationale heiligdom van Hongarije. In de Bedevaartkerk worden nu ook Rooms-Katholieke erediensten gehouden, maar het blijft nog altijd vooral een bedevaartsoord voor de Grieks-Katholieke Hongaren. Vooral de zondag voor of na 8 september is er een toeloop van meer dan 100.000 bedevaarders. De zondag na 12 september komen dan veel zigeuners, omdat de meeste Grieks-Katholiek zijn. Bijzonder wordt er gebeden voor moeders, toekomstige ouders, de geboorte van kinderen, voor de jongeren. Er worden familiekampen georganiseerd, retretes en zelfs huwelijken worden er ingezegend. De mensen voelen zich hier beschermd door de Heilige Maagd. Het bedevaartsoord van Mario Poots is er voor iedereen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
István Reguzzi. Een zwerver voor God. U vertelt door Mark van Horik.
István en zijn broer Imi studeren dus volop eerst aan de Don Bosco school in Kortrijk en daarna in het Sint Stanislas College in Poperingen. Ondertussen komt ook de oudste broer Laci over naar België en treedt binnen in de abdij van Westmalle. Maar, we hebben het gehoord, niet voor lang, daar hij ernstig ziek wordt en plots overlijdt door nierfalen. 3 maal, waarvan 2 maal per fiets en de laatste maal per trein, bezoeken beide broers hun ouders in Boedapest. De laatste maal werd het een hard en ontroerend afscheid, vooral van hun vader, die ze niet meer zouden terugzien. Vader Reguzzi stierf op 8 oktober 1940. Maar er volgde nog een ontgoocheling voor István bij hun terugkomst in Poperingen. Imi laat hem weten dat hij opgeroepen is voor het leger en hij keert onmiddellijk terug naar Hongarije. Voor István allemaal zware tegenslagen te verwerken. Even een klein woordje over broer Immi. Na de oorlog zette Immi zijn priesterstudies niet meer verder. Hij huwde en het gezin telde 3 kinderen. Tijdens de volksopstand in 1956 onder het communisme vluchtte het ganse gezin eerst naar België om dan door te reizen naar Canada. Broer Immi overleed er in 1964 en zijn vrouw en de kinderen zijn in Canada gebleven. Maar we keren nu terug naar het jaar 1938-1939. Dat laatste schooljaar volgde István aan het Klein Seminarie in Roeselare. Ondertussen had het Davidsfonds Stefaans boek Als Vlaanderen terugroept uitgegeven. Stefaan stuurt de opbrengst van zijn boek, 25.000 verkochte exemplaren, naar zijn moeder en vader, die hiermee een huis konden aankopen in Maria Remeite. Ondertussen kwam er een brief toe van de bisschop van het Hongaarse Vaats, met de belangrijke melding dat hij na zijn priesterwijding aanvaard wordt in diens bisdom. In de andere bisdommen werd hij geweigerd, omdat hij zijn seminarie niet volgde in Hongarije. Eind augustus 1939 legt István een ingangsexamen af aan het Brugse seminarie, waarvan de commissie met professoren voorgezeten was door bisschop Lamirois, die hij 6 jaar voordien had ontmoet bij deken Vervaken, 's avonds laat, bij zijn aankomst te voet uit Boedapest. István gaf er een betoog over de heilige koning Stefanus van Hongarije. De bisschop was het jaar ervoor naar het Eucharistisch congres geweest in Boedapest. En István mocht op 1 september aan het Groot Seminarie te Brugge zijn studies aanvatten. Maar zeer snel werden vele seminaristen gemobiliseerd, zodat er uiteindelijk maar een 40-tal overbleven op het seminarie. Tijdens de kerstvakantie verbleef István bij deken Canunik Vervaken, die ondertussen, na zijn ontslag als deken, woonde in het huis naast het klooster van de zusters Benedictinessen te Poperingen.
Terug in het seminarie hoorden we onheilspellende dingen over de oorlog. En nauwelijks was het lente geworden, of op 10 mei 1940, viel het Duitse leger België binnen, zonder oorlogsverklaring. Brugge en veel andere steden werden door vluchtelingen overrompeld. Overal was onrust en verwarring. En de president riep ons samen in de eetzaal. Beste jongens, zei hij, België, Frankrijk en Engeland zijn samen in staat van oorlog. Het schijnt dat men opnieuw zal proberen de Duitsers hier in Vlaanderen tegen te houden, zoals in de Eerste Wereldoorlog. Jullie kunnen nu beter allemaal naar huis gaan. En als de situatie verbetert, roepen wij jullie wel weer samen. Nu geleek het seminarie wel op een bijenkorf. Iedereen was in de weer om in te pakken en te vertrekken. Gelukkig had ik mijn fiets bij de hand en zo kon ik dezelfde avond nog Poperingen bereiken. Groot was de verslagenheid in het stadje dat dicht bij de Franse grens ligt. Goed dat je hier bent, riep de kanunik uit. Heb ik je niet gezegd dat er oorlog zou van komen? Ook hier is iedereen aan het inpakken. Maar ik ga niet meer weg, nee, ik blijf hier. Een paar dagen later werden alle jonge mannen beneden de 35 jaar aangemaand om naar Frankrijk te vertrekken, om aldus te ontsnappen aan Duitse opeisingen. Maar de Fransen lieten ze niet binnen, omwille van hun geringe bevoorrading, zodat alles geblokkeerd bleef in de grenssteden en dorpen. Ik wou zelf niet weggaan. Het leek me toch uitzichtloos en wellicht zou ik bij de kanunnik hulp kunnen bieden. Ach jongen, ik weet het ook niet. Doe maar wat je het beste schijnt. Ik zal blij zijn je hier bij mij te hebben. Op 5 kilometer van de stad ligt een klein klooster. Men noemt het het Vogeltje. Ik reed naar de overste en vroeg haar een kamer vrij te houden, voor het geval de stad beschoten zou worden. En daar stemde zij natuurlijk mee in, want ze vereerde de kanunnik. De burgemeester en zijn familie zijn ook reeds hierheen verhuisd. Het zou beter zijn dat de kanunnik ook dadelijk naar hier komt. Het is hier veiliger dan in de stad. Voor zover ik hem ken, zal hij de stad niet eerder verlaten dan wanneer het strikt noodzakelijk is. In elk geval, ik zal voor jullie 2 kamers voorbehouden. In het kloosterke, waar slechts 4 zusters woonden, die daar ook een kleine hoeve uitbaten, was onze bevoorrading verzekerd. De Duitsers overrompelden België in 18 dagen. Het stadje Poperingen kreeg bezoek van vele terugtrekkende Franse soldaten. Vanaf dat ogenblik zagen de inwoners hun leven voortdurend bedreigd. Want nu hadden de Duitsers een voorwendsel om de stad te bombarderen. Recht over het huis waar we nu woonden stond een 3 verdiepingen hoog weeshuis. De zusters die zorgden voor de weeskinderen stelden ons, de kanunnik, de huishoudster en mij, voor onze intrek bij hen te nemen. Ik ging even kijken naar hun kelder en zag dat die wel degelijk was. Maar er zaten zoveel mensen in samengeperst dat er geen kat meer bij kon. En daarom bleven we maar liever in ons eigen keldertje om te schuilen. De volgende dag was er luchtalarm en er viel een bom op het wezenhuis. We voelden zelf de hevige luchtdruk, maar bleven ongedeerd. Wat een afgrijselijk schouwspel, echter toen we buiten kwamen. Het groot gebouw lag in puin, overal stof en rook. Ik liep er naartoe, maar kon geen levend wezen zien. De hevige ontploffing had al de inzittenden begraven. Het duurde weken, vooraleer het puin geruimd kon worden. Geen enkele overlevende. Voor de kanunnik was dit een geweldige schok. Nu aanvaarde hij de stad te verlaten en naar het Vogeltje te gaan, waar de zusters een 2 kamers voor ons hadden. En wij ontmoetten daar nu ook de burgemeester en zijn gezin. Tijdens het middagmaal spraken we erover dat de Duitsers de stad bezet hadden. We waren nog aan tafel toen plots een motorfiets met zijspan stilhield op het pleintje voor het klooster. We schrokken op, want het was de eerste Duitser die we zagen. De Feldwebel had een stormhelm op en was gewapend met een automatisch geweer en met handgranaten in zijn gordel. Hij moest de burgemeester hebben. "U moet aanstonds naar het stadhuis komen," snauwde hij gebiedend. De burgemeester aarzelde en protesteerde. "Hoe kan ik daar komen? Ik heb geen auto en ik wil mijn gezin niet verlaten." De soldaat drukte zijn geweer van zijn schouder en wees naar de motorfiets. "Ga zitten in het zijspan," gebood hij, "en maak voort." "Wat gaat er met ons gebeuren?" jammerde zijn vrouw, en de kinderen omringden wenend hun vader. "Wees gerust, ik ga ook mee," zei ik bemoedigend. Ik ging achter de Duitser op de duozit plaatsnemen. Hij keek verbaasd, maar zei geen woord. Hij reed zo snel dat mijn haren ervan recht stonden. Toch kwamen we heel huids aan bij het stadhuis. Daar kwamen soldaten rond ons staan en brachten ons naar de zaal van de gemeenteraad. Een stuk officier snauwde de burgemeester toe. Waarom hebt u de stad verlaten? Uw plaats is hier. De Führer komt hier morgen aan en zal de stad doorkruisen. Al de huizen moeten bevlagd worden. Er is een plechtige ontvangst voor het stadhuis en alle inwoners moeten aanwezig zijn en toejuichen. Neem de nodige maatregelen en zorg dat het in orde komt. Heil Hitler! Zijn hand vloog schuin in de hoogte of hij door een wesp gestoken was. En een soldaat bracht ons weer naar buiten. Wat moet ik nu doen? Vroeg de burgemeester radeloos. Dat is toch onzin? De stad bevlaggen en de mensen samenbrengen. Terwijl zoveel de stad verlaten hebben of ergens zijn gaan schuilen. Ik vond dat we maar aanstonds moesten terugkeren naar het klooster en niets doen. Ook de kanunik dacht er zo over. De Führer zou het wel kunnen stellen zonder ons. Later hebben we vernomen dat Hitler vlug door de stad gereden is richting Frankrijk. En niemand wist dat hij er geweest was. Enkele dagen later kwamen de Duitsers opnieuw de burgemeester halen, maar nu heel anders. En ze vroegen hem beleefd zijn taak weer op te nemen om het normale leven in de stad te doen terugkeren. En wij bleven voorlopig in het klooster achter.
Ondertussen werd het seminarie heropend en keerde István met de fiets terug naar Brugge. Maar tijdens zijn opleiding helpt hij waar hij kan in deze moeilijke oorlogsjaren. Veel contact heeft hij met priester, in het Hongaars Attila, Arnold Geschiere, zoon van toondichter Remy Geschiere, die zich sterk inzette voor het werk der blinden en het Hongaarse kinderwerk. En zo werd hij later ook de stichter en secretaris van het werk der Arend Jongskens, later opgevolgd door priester Frans Willepit. We komen daar later op terug. Zo bracht deze priester István in contact met een juffrouw, die destijds 4 Hongaarse kinderen had opgenomen. Zij had een boekenwinkel in Brugge, nabij de kathedraal, maar ze kon onvoldoende aan voedsel geraken, daar tevens de verkoop van boeken was stilgevallen. Maar de moeder van de 4 kinderen in Hongarije was ondertussen ook overleden. En István is onmiddellijk bereid te gaan helpen en maakt kennis met de 4 Hongaarse kinderen en hij schrijft: ik kreeg zomaar ineens 4 kinderen. Wat is de voorzienigheid wonderbaar. Later, terug in Hongarije, zou ik er nog veel meer hebben. En zo kon hij tevens ten volle rekenen op juffrouw Helena uit Oost-Rozebeke, nochtans 80 kilometer heen en 80 kilometer terugfietsen, volgeladen met eten. Alzo kon hij ook eten halen bij de doktersfamilie Kanen uit Dutzele, zoals op een avond voor kerstmis, waar het bijna verkeerd afliep tijdens zijn terugkeer naar Brugge, want Dutzele bevond zich nabij een sperrgebied afgemaakt door de Duitsers en je moest een schein, een doorgangsbewijs, bezitten.
Op mijn fiets had ik 2 grote zakken en een bagagedrager. Er kwam echter een dikke mist over de streek opzetten. De mist werd dichter en dichter. Mijn fietslamp durfde ik niet aanmaken om de aandacht van de Duitse wachtposten niet te trekken. Een uur al was ik aan het rijden, maar ik kwam slechts traag vooruit met mijn zwaar beladen fiets. En dan begon het plots tot me door te dringen dat ik verdwaald was. Wat nu gezongen? Ik had de gewoonte van al fietsend mijn rozenkrans te bieden. Ik riep Maria en Jozef aan, die ongeveer rond deze tijd ook hun weg moesten zoeken op onbekende wegen. Zuchtend en moe sukkelde ik verder, toen plots een sterk licht door de mist boorde.
Halt!
Het klonk als een schot. Een gewapende Duitser stond voor me, zijn geweer op mij gericht. Dat moest er nu nog bij komen. Ik zag me door 3 soldaten omringd.
Waarheen?
Op weg naar Brugge, zei ik rillend.
Dit is niet de goede richting, zei de Duitser hard.
Toon me uw schein. Daar had je het gedonder al. Verward nam ik mijn identiteitskaart. Een ander soldaat vroeg, zijt u priester? Ik droeg inderdaad een priestertoog, zoals alle seminaristen. Hongaars seminarist, ik ben levensmiddelen aan het inzamelen voor arme kinderen. De Duitsers bekeken elkaar en beraadslaagden even. De jongste, een soort onderofficier, duwde mijn identiteitskaart terug en mijn hand en zei, volg me. Het bloed stolde in mijn aderen. Wat zal er nu gebeuren met mij en met de kinderen? Ik volgde hen schoorvoetend, terwijl hij met een sterke lamp de weg verlichtte. Opeens stonden we op een grote baan. Ga rechtdoor. Deze baan loopt naar Brugge. Ik bekeek hem verwonderd.
Wel, waarop wacht u?
U moet thuis zijn voor kerstavond. Kon ik nu ook maar thuis zijn, voegde hij er treurig aan toe. Ik ademde verlicht en sprong op mijn fiets. God zegene u en zalig kerstfeest, riep ik hem nog blij toe. En dan vloog ik als een afgeschoten pijl naar Brugge. De mist hinderde me niet meer en mijn fietslamp gaf voldoende licht. Ik bad verder mijn rozenkrans, ook voor die Duitsers, want kerstavond had voor mij heel anders kunnen eindigen. 3 volle jaren heb ik voor mijn weeskinderen kunnen zorgen. Elk van mijn vrije ogenblikken heb ik voor hen opgeofferd, want zij waren voor mij mijn lieve kleine familie. De kinderen groeiden flink op, blij en gezond, want ze hadden niks tekort. Ieder van hen heeft nadien een goede weg gevonden door het leven, tot vreugde van de lieve pleegmoeder, die nog vele jaren met hen leefde. Deze 4 kinderen waren als gouden draden die mijn seminarieleven doorweefden. Ik beschouwde hen als een geschenk van God en hield van hen alsof ze mijn eigen kinderen waren. Mijn stille familieleven werd door een droevig spoedbericht doorkruist. Vader overleden, kom vlug naar huis. Hoewel vader al lang ziek was, kwam dit bericht toch nog onverwacht. Over een reis naar huis viel niet te denken, wegens de oorlogsomstandigheden. Zelfs als ik nog thuis had kunnen geraken, een terugkeer naar België zou onmogelijk geweest zijn. Korte tijd nadat de familie haar intrek had genomen in ons nieuwe huis, in Maria Remete, moest vader naar het hospitaal wegens ademnood. 3 dagen later stierf hij met mijn foto als seminarist in zijn handen. In het seminarie celebreerde president Verhamme een plechtige rouwmis, die door alle seminaristen en professoren bijgewoond werd. Toen ik voor de kerstvakantie naar huis ging in Poperingen, vond ik de kanunik fel achteruit gegaan, ofschoon hij nog elke dag de mis opdroeg. De dokter beval hem volledig gerust, want door zijn gezwollen benen kon hij nog moeilijk gaan. En dikwijls zat ik naast zijn bed om hem iets voor te lezen of om samen de rozenkrans te bidden. Daags na nieuwjaar vroeg hij de huishoudster om de mooie kelk die ik vroeger al gezien had, naar beneden te brengen. Stefan, dit is mijn rijkste bezit en het is voor jou. Als je deze kelk gebruikt om de mis op te dragen, wil dan even aan mij denken. Op het voetstuk staan de volgende woorden gegrift. Wat kan ik de Heer weergeven voor alles wat Hij mij geschonken heeft? Stefan, jongen, geef je helemaal aan de Heer.
Hij had een zeer mooie kerk. Hij heeft mij eens getoond en hij zegt, Stefan, als ik mag beleven dat de priester wordt, ik zal dat u schenken. Maar mocht ik niet beleven, dan ook. Ik zal in mijn testament zetten dat dat kerk voor u is. Maar dat is nooit bij mij. Dat wordt gebruikt in grotere plechtigheden.
Dankbaar kuste ik de hand van de lieve kanuniek. Hoeveel had ik hem te danken. Hij was voor mij een echte vader geweest. De volgende dag was het de eerste vrijdag van de maand en de huishoudster kwam me vroeg wekken. Stefan, wil je aanstonds de pastoor halen? Meneer de deken zou graag de sacramenten der zieken ontvangen, want hij voelt zich zeer slecht. Ik rende naar de pastorij en vroeg hijgend aan de pastoor in allerhaast de heilige communie te brengen. De kanuniek zat biddend, in volle priesterlijk ornaat, in een leunstoel ineengedrongen. Kalm en ingetogen ontving hij de sacramenten. Stefan, fluisterde hij nog, ga maar naar de heilige mis. Want het is de eerste vrijdag vandaag. Bid een beetje voor mij, want ik ga naar het huis van de Vader. Geknield vroeg ik hem zijn zegen en samen met de huishoudster hielp ik hem in bed. De mis was nauwelijks begonnen toen de huishoudster in de kerk kwam zeggen dat de kanuniek stervende was. Twee zieke zusters knielden naast zijn bed. De kanuniek ademde moeilijk, maar hij herkende me nog en ik zag hem even glimlachen. Ik kuste zijn voorhoofd en drukte wenend zijn handen. Toen hij gestorven was, voelde ik me opeens zo verweest, want in de herfst was vader al overleden en nu ook de lieve kanuniek deken. De dood van mijn pleegvader vervreemde me van Poperingen. Nu had ik geen tehuis meer. Meestal verbleef ik in het seminarie te Brugge. Maar in de vakantiedagen kon ik altijd bij vrienden gaan wonen. Velen boden mij hun gastvrijheid aan. Toch voelde ik meer en meer dat ik niet lang meer zou blijven hier in Vlaanderen. Na mijn priesterwijding zou ik terug naar moeder gaan en naar mijn volk.
En zo komen we in het jaar 1943, het jaar van zijn priesterwijding. Een onverwacht bericht kwam van de Hongaarse ambassade met de melding dat Hongaren die in België woonden met een speciale trein op 5 april naar hun vaderland konden terugkeren. Na wat aandringen bij de bisschop werd besloten hem een maand vroeger dan normaal te wijden op zondag 28 maart 1943. Vooraf gaat István een week op bezinning bij de trappisten in West-Vleteren. Priester Arnold Gesquière, de familie Kanen en de juffrouw die voor zijn weeskinderen zorgde, bereiden alles voort. De wijding wordt gepland in het slotklooster van de zusters dienstmaagden van de Zaligmaker in de Annonciatenstraat in Brugge.
Vroeg in de morgen reeds die zondag bereidde ik me in gebed voor op het gewichtigste ogenblik van mijn leven. Ik had er zo lang naar verlangd. Te 6 uur belde ik aan in het klooster ofschoon de wijdingsplechtigheid pas te 8 uur zou beginnen. Maar ik had toch zoveel te bieden in die stemmige kapel. De goddelijke voorzienigheid had mij tot op heden zo voelbaar bij de hand geleid. Ik was zo in vele herinneringen verzonken dat ik schrok toen de bisschop met zijn helpers aankwam. Ook zag ik vele zusters. Arnold Atja, de juffrouw met de 4 kinderen, de dokter en zijn familie en nog enkele goede vrienden. Stefan, je ogen zijn nat, lachte de bisschop. Ik weet niet meer wat ik gezegd heb, maar gelukkig gaf de president het juiste antwoord. Ik denk, monseigneur, dat Stefan reden heeft om ontroerd te zijn. De ceremonie was een feest van innigheid, opgeluisterd door het stille zangkoor van de zusters. In mijn hart voelde ik de sfeer van het laatste avondmaal, toen de bisschop met chrisma mijn handen zalfde en kijkend in mijn ogen de vraag stelde: mijn zoon, beloof je gehoorzaamheid aan mij en mijn opvolgers? Ja, ik beloof het, antwoordde ik vastberaden. Met de handoplegging bekleedde hij mij met de priesterlijke macht, waarna wij de mis concelebreerden. Dan kwam het grootste moment van de consecratie, het uitreiken van de heilige communie aan de aanwezigen en tenslotte de zegen samen met de bisschop. Nu ben je priester in eeuwigheid, zei de bisschop en hij omhelsde me. Dan kwamen al mijn vrienden dichterbij om elk afzonderlijk mijn zegen te vragen. Hoezeer miste ik mijn lieve moeder, maar ze wist van deze wijding af en ik was er zeker van dat zij in de geest bij ons was. Ik voelde haar aanwezigheid. Aan vader en aan mijn pleegvader dacht ik met veel dankbaarheid. Zij zullen zich samen met ons verheugen, maar de gelukkigste zal wel mijn broer Latsi zijn.
De dag daarop droeg István zijn eremis op in de Sint-Jacobskerk, gevolgd door een feest. 150 Hongaren, waaronder ook de ambassadeur van Hongarije, waren aanwezig. Zelfs een groep kinderen in Hongaarse klederdracht. Als lijfspreuk nam István sacerdos et hostia, priester en slachtoffer. Op zijn gedachtenisprentje, uitgedeeld tijdens de offerande, stond geschreven:
vurig heb ik ernaar verlangd met u dit paasmaal te nutten voor mijn lijden. De dienaar is niet groter dan de meester. Geef, o Heer, dat mijn priesterleven een gedurig offer wezen, een algeheel wegschenken van mijzelf en van alles wat ik heb, opdat ik als een arme, nederige priester volgens uw hart vruchtbaar apostolaat zou mogen uitoefenen. In de vreugdig droevige stemming van het laatste avondmaal draag ik mijn eerste heilig misoffer op voor u, mijn zo dierbare Vlaamse weldoeners en vrienden, mijn lieve familie, mijn landgenoten, mijn zo diep bedroefd Vlaanderen en Hongarije. Vreugdig met dankbaar hart, omdat ik na zoveel moeilijkheden, dankzij Gods oneindige barmhartigheid, dankzij mijn hemelse moeder Maria, ja, dankzij ook uw edelmoedige hulp, mijn hoogverheven ideaal heb mogen bereiken. Sacerdos in eternum. Ik ben priester in eeuwigheid. Droevig met weemoedig hart, omdat de zo vurig verlangde vervulling van mijn ideaal tevens een vaarwelgroet is aan het mij zo dierbare Vlaanderen, onder wiens vreedzame bodem mijn eerbiedwaardige pleegvader en lieve broeder rusten. Sacerdos et hostia, priester en slachtoffer. Toen ik de woorden van de consecratie uitsprak, toen ik de witte hostie verhief boven het altaar, dat met bloemen versierd was en met wierook omhuld, was het of de ganse wereld in lentestemming omgetoverd werd. Hoe gelukkig was ik, toen ik aan de communie het kostbaar lichaam en bloed van de Heer mocht uitreiken. Eerst aan Maria Neni, dan aan al mijn goede vrienden en kennissen en aan alle aanwezigen. Toen ik mijn eerste zegen mocht geven, zegende ik de hele wereld.
Voor hij vertrekt naar Hongarije doet Stefan nog eremissen in Torhout, Menen, Ieper, Poperingen, Gent en Brussel. Zijn boek uit 1939 had hem overal beroemd gemaakt. Trouwens, er verscheen kort nadien een tweede boek, Kerstboomtakjes, uitgegeven ook door het Davidsfonds op 20.000 exemplaren. En zo naderde de 5 april 1943.
Ik kwam naar België zonder iets en nu reisde ik naar huis, zo rijk dat ik een hele treinwagon kon vullen. Maria Neni, Robertine en 4 weeskinderen met hun pleegmoeder en Arnold Atja vergezelden me tot in Brussel. In het station namen ze afscheid met bloemen en gezang. Met een bezwaard hart en betraande ogen kuste ik hen, allen ten afscheid. Hoe deed het me pijn om me van Vlaanderen los te maken? Toen de trein het station uitreed, zongen ze samen: Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief. Ik stond ontroerd aan het venster te wenken en bad: God zegene Vlaanderen.
En ik heb dat ook zo werkelijk, zo hartscheurend, pijnhart toen ik afscheid nam. En toen mijn goede vrienden daar in de Noordstation in Brussel zongen tezamen: Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief. Dat was zo'n pijnlijk afscheid nam.